Heb jij je al aangemeld voor de ultieme online ondernemers kerstspecial? Van 23 november 2023 tot 5 januari 2024 trakteren wij jou op het perfecte kerstcadeau. 15 live marketing masterclasses die jouw online onderneming naar nieuwe hoogten tillen. En waarom mag jij dit niet missen? Je ontvangt de bewezen strategieën voor jouw online marketing, waardoor klanten vol enthousiasme naar jou toe komen en jouw bedrijf moeiteloos floreert. Wat staat je te wachten in deze 15 masterclasses? Je luistert naar de wijze woorden van Sigrun Guðjónsdóttir, mijn IJslandse businesscoach en businessvriendin, en van Jeanette Badhoorn van mij. Ze delen vol enthousiasme toepasbare tips en gemakkelijke strategieën die jou liefdevol een schop onder je achterste geven om direct in actie te komen. Hoe werkt dit? We beloven je, dit wordt beter dan Netflix. De 15 masterclasses zijn niet alleen educatief, maar ook 100% vrij van sales pitches. Je krijgt de volle waarde helemaal gratis. Waar en wanneer? Alles is 100% online. Elke masterclass duurt slechts 1 uur en is gevuld met zowel theoretische kennis als praktische tips. En het beste van alles, je kunt ze allemaal terugkijken tot 5 januari 2024. Maar dat is nog niet alles. Word ook lid van onze tijdelijke Nederlandstalige begeleidingscommunity en je krijgt inzichten op de live uitzendingen van Sigrun en van Jeanette. Ben jij klaar voor het beste kerstcadeau ooit voor je online onderneming? Schrijf je nu in voor de 15 live marketing masterclasses en geef je bedrijf de boost die het verdient. Je vindt de link in de show notes. Dag, ik ben Jeanette Badhoorn en jij staat op het punt om vrijheidsondernemer te worden door naar deze podcast te luisteren. Als bedenker van het merk Vrijheidsondernemer, auteur, mastermind expert en online ondernemer praat ik over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Hier vind je geen oppervlakkige blabla gesprekken en ik doe niet aan hypes. Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Heeft Socrates nog steeds nut in onze jaren? Het antwoord is ja. Socrates was waarschijnlijk een beetje een vervelende man die heel lang geleden geleefd heeft. Maar Socratisch coachen is een manier van coachen die ik echt super interessant vind. En ook heel effectief vind. En gelukkig blijkt dat ik het ook al toepas zonder dat ik wist dat ik het toepaste. Maar het gaat bij Socratisch coachen heel erg om het onderzoeken van je gedachten. Ik ga hierover in gesprek met expert en Socratisch coach en ook Socratisch coach opleider Ariane van Heiningen. Haar boek komt uit in de zomer van 2024. Mag ik het je goed bedoeld moeilijk maken? Wat ik overigens een briljante titel vind. En in dit podcastinterview kun je leren wat het is, maar je kunt het ook een beetje gaan ervaren, want ik heb mezelf natuurlijk als proefpersoon beschikbaar gesteld. Dus je kunt ook kijken, ja, hoe werkt dat dan als Socratisch coach? Hoe stel je dan je vragen? En waar let je op? Waar haak je bij aan als mensen iets zeggen? Dus ik vind het echt super interessant. Dus ik kan niet wachten tot het boek ook uitkomt. Maar voor nu, leer gewoon wat het is en onderzoek of het misschien ook iets voor jou is, ja of nee. Vind je het interessant? Laat me dan ook weten wat je hiervan leert. Dus stuur me gerust een mailtje, jeanette@vrijheidsondernemers.nl. Ik lees al mijn mail zelf. Maar voor nu wens ik je heel veel plezier bij dit gesprek. Doei doei! En dan gaan we het vandaag over Socrates hebben. Het is vrijdagmiddag. De week is bijna voorbij en ik ga praten met Ariane van Heiningen. En ik vind het heel interessant, want jij bent ergens heel goed in, wat ik heel interessant vind. Dus dan ben ik al helemaal een en al oor en een en al, ik wil alles van je leren. Eerst gewoon even jezelf voorstellen. Je bent de oprichter, eigenaar van Denkplaats.
Zeker.
Je bent Socratisch coach. En volgend jaar komt jouw boek uit. En de boektitel is Mag ik het je goed bedoeld moeilijk maken?
Ja.
Dat vind ik zo lekker. En tegelijkertijd denk ik, mensen willen zich helemaal niet meer het zichzelf moeilijk laten maken. Hoe zeg je dat?
Ja.
Zijn zoveel cool. Mensen die voor de makkelijke weg kiezen. Maar ja. Daar gaan we het zo wel over hebben.
Ja.
Wat maakt dat jij zo dol bent op Socrates? En hoe ben jij daar zo in terecht gekomen? Neem ons eens mee in jouw journey daarin.
Ja, nou, super. Daar heb ik heel veel zin in over om over te vertellen, omdat het me ook echt aan het hart gaat. Ja, de korte versie is eigenlijk dat ik zelf een aantal jaar geleden, of althans een aantal jaar, alweer een jaar of 10 geleden, niet zo lekker in mijn vel zat, de verschillende coaches en psychologen bezocht heb en ja, ik denk dat ik als niet al te makkelijk te boek sta in hun herinnering.
Wat is niet al te makkelijk? Was je niet coachbaar of hoe ging dat?
Nou, er werd vooral tegen mij gezegd, goh Ariaan, je hebt het allemaal zo goed op een rijtje, je bent al zover, wat is eigenlijk het probleem, je functioneert zo goed. En ik dacht, ja, dat kan je allemaal wel zeggen, omdat ik blijkbaar de juiste antwoorden weet te geven. Heel goed weet wat sociaal wenselijk is. Ook goed weet hoe psychologie in elkaar zit. Maar ik voel me niet goed. Dus ik voelde me niet gehoord. Ik kreeg allerlei tips die ik ook al een soort van in de praktijk bracht. En ik dacht, wat moet ik hiermee? En toen weet ik nog heel goed dat mijn man tegen mij zei, goh, Ariaan, ik ben door de stad gefietst. We wonen in Rotterdam. En daar zag ik op het raam een grote... Ja, zo'n raamsticker met daarop filosofische praktijk. Moet je daar niet eens gaan praten? Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik zat toen dus tegenover een praktisch filosoof. En ik dacht, wat gebeurt me hier? Wat doet die man? Hij maakt het me ongelooflijk moeilijk, goed bedoeld.
Ja.
En ik wist helemaal niet meer wat hier nou de juiste vragen waren... Of wat er van me verwacht werd. Of wat het juiste antwoord was. Dus hij hielp mij echt helemaal terug te gaan naar... Wat denk je nou eigenlijk? En waar sta je nou voor? En als je nou niet de sociaal wenselijke antwoorden geeft... Maar we gaan echt jouw denken onderzoeken... In welke krochten komen we dan terecht? En ja, dat vond ik geweldig. Want toen durfde ik pas, zeg maar, mijn eigen... vooronderstellingen echt onder ogen te zien. De vooronderstellingen waar ik zoveel last van had. Ik had bijvoorbeeld de overtuiging dat ik echt heel lui was. Hè, en al die coaches en zo hadden tegen mij gezegd... Nou, dat valt wel mee, Aria, want je doet dit en je doet dat en je doet zus en je doet zo.
En jij dacht nog steeds, maar ik ben echt heel lui hoor.
Ja.
En daar vond je misschien ook nog wat van. Daar was je dus ook nog jezelf over aan het veroordelen of zo.
Ja, absoluut. Ha. En toen bij hem in de stoel, toen kwam ik tot de definitie van luiheid. Dat hij zei, als je dan lui bent, wat is dat dan? En toen zei ik, ja, lui zijn is jezelf een rustmoment gunnen voordat je doodgaat. Dus toen ik dat besefte, dacht ik, oh, dat is mijn definitie van lui. En hij zei, nou geweldig, als dat je definitie van lui is, dan snap ik wel dat je je rot voelt. Ja! Ja. En ik snapte het ineens ook, waardoor ik dacht, oh ja, dankjewel dat ik deze definitie eraan heb mogen geven. Want doordat ik mijn eigen definitie kon maken, toen pas kon ik er afstand van nemen en denken, oh ja. Maar dat is geen definitie die ik over 10 jaar nog wil hebben, van lui zijn.
Nee, want het zou dus, dan zou het betekenen, gewoon, als ik het even goed begrijp, dan zou het betekenen dat elk rustmomentje, of je nou gewoon even op de bank ligt of in een hangmat hangt, of elk rustmomentje is meteen al bam, je bent lui. En dan komt die spiraal van je deugt niet of ben je goed genoeg of wat dan ook.
Ja, het klinkt nu absurd, maar zo heb ik het toen echt ervaren. Dat ieder moment dat ik nog niet doodga, mag ik niet op de bank zitten.
Nee.
Ja, en toen dat beseft op me doordrong dat dat toch wel een redelijk ziekmakende definitie is.
Ja.
Ja, pas toen.
Ik vind het fascinerend. Ik vind het fascinerend. Want het is dus inderdaad echt kijken naar... het is taal, het is analyse, het is niveautjes dieper gaan.
Ja.
Om echt te gaan onderzoeken van oké, maar wat denk ik dan nu precies?
Ja.
En precies is het dan nog belangrijk waarom je het denkt? Hè? De klassieke psychologen gaan dan weer terug naar de kindertijd enzovoort. Is niet meer belangrijk, hè?
Nee, is helemaal niet meer belangrijk. Nee. En dat merk ik nu ook continu aan mijn coaches. Hè? Die hebben dan de neiging om hun hele levensverhaal en context en alles aan me te vertellen. En ik zeg, doet er niet toe. Echt niet. Ik zeg, nee. Vertrouw er maar op dat wat je mij vertelt over hoe jij nu naar de wereld kijkt met de vooronderstellingen die je hebt, dat het meer dan genoeg werkmateriaal is. Oh ja? Ja. Ja, en dat vind ik zo leuk, want dat maakt deze methode zo effectief. Hè? Dat we niet eerst 2 jaar hoeven te graven in je geschiedenis, maar gewoon in je denken van hier en nu kunnen kijken, wat denk je nou eigenlijk? En als je dat helemaal tot je door laat dringen. En dan hoef je niet eens van mening te veranderen, want we zijn ook geen hulpverleners die de boel willen oplossen. Hè? Nee. Dus als je per se die definitie van luiheid wil hanteren die ik had,
ja.
Nou... ook goed, maar dan weet je ook dat je de rest van je leven onder de stress zit.
Ja. Ja, dat is ook het is echt een hele andere manier van coachen. Het is echt bevragen, maar je blijft gewoon van, een goede coach blijft altijd neutraal. Maar jij hebt jezelf ook volledig, hoe zeg je dat, losgemaakt van de uitkomst. Los van het resultaat, los van...
Ja, volledig los.
Hoe is dat voor jouw ego? Want het is een hele leuke valkuil van coaches. He, als het met mijn klant niet goed gaat, ze halen het resultaat niet, dan ben ik slecht. Hoe is dat bij jou voor je ego of je gevoel van kwaliteit leveren enzovoort? Hoe is dat gegaan?
Ja, wat een mooie vraag, Jeanette. Ik denk dat ik dus ook een stuk milder ben geworden naar mijn eigen ego. Want niet alles draait meer om mijn maatstaf. Ja. En ik zeg soms ook tegen mijn coaches letterlijk... Ja, het maakt mij niet uit hè, of het goed gaat met je of niet. Het is jouw leven. Ik vind echt alles prima. En dat zorgt voor een bepaalde luchtigheid. En ook dat mensen ook daadwerkelijk durven te zeggen hoe ze ergens over denken. Het was grappig. Vanmorgen had ik nog een coachie in mijn spreekkamer en die zei... Mijn hemel, ik ben wel heel erg egoïstisch, hè? Ik zeg, nou fantastisch, klopt helemaal je analyse. Op wat je me vertelt, op basis van wat je me vertelt. Geweldig. Oh ja, zei ze. Ik zeg, ja natuurlijk. Want nu ken je jezelf nog een beetje beter dan net. En de vraag is, wil je er wat aan doen? Of wil je er niet aan doen? Allebei goed, hè?
Ja.
Oh, nou, dat was ook voor haar een verademing.
Ja. Geen oordeel, geen afwijzing, geen...
Nee.
Dat heeft dus ook te maken, ik vind het heel leuk, want er zijn vormen van dit soort coaching die ik gebruik in mijn mastermind groep, maar ik noem het niet Socrates, of Socratisch of wat dan ook. Maar dit heeft ook te maken met het altijd teruggeven van de 100% verantwoordelijkheid aan de ander. Ja. Het is jouw business, het is jouw besluit, het is jouw leven. Ik eet er geen boterham meer of minder om het zo. Ook als mensen wel of niet in willen stappen in mijn programma's. Ik ben ook los van dat resultaat.
Oh, wat mooi.
Of mensen ja of nee zeggen. Ja. Ik weet dat het helpt. Ik weet dat het werkt. Maar zeg jij ja tegen jezelf? Of zeg jij ja tegen die transformatie?
Ja, mooi dat je dat zegt.
Ja, maar het... In een salesgesprek, en misschien zit daar dan ook het manco van wat we wel of niet geleerd hebben, of wat sociaal wenselijk is. In het salesgesprek zal ik dus niet vaak zeggen, ja, ik eet er geen boterham meer of minder om, of je nou ja of nee zegt. Dat zeg ik dan niet, terwijl ik het wel denk.
En wat zeg je dan wel?
Ik weet dat ze niks doen, dat ze over 1 of 2 jaar er nog net zo bij zitten als nu. Dat zeg ik wel vaak. Want, hè, wat maakt dat je, nou ja, dat je denkt dat er geen verandering komt, of wat maakt dat je... denkt dat als je het 3 jaar zo hebt gedaan met dit resultaat, dat het over 2 jaar ineens anders zal zijn. Ja. Dat leg het mij maar uit, weet je?
Ja, geweldig.
Ja, dat. En dan weten ze het ook niet. Van, oh ja, 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 nee, ja, ja, ja. Nou ja, dan En dan kom je dus in al die bezwaren die bij salesgesprekken horen. Want het is allemaal duur en het kost tijd. En... Maar ik vind deze manier van vragen, ik vind het zo fijn.
Ja, heerlijk hè? Ja. Ja, wat ik wel mooi vind en wat jij zegt, wat ik ook heel erg herken in, dus in deze manier van vragen stellen, is je geeft dus eigenlijk als het ware de ander ook niet de gelegenheid om in het slachtofferschap te gaan zitten. In ieder geval niet in verhouding tot jou. Misschien nog wel in de rest van het leven, maar niet in het gesprek met jou. Hè? Nee. En dat is ook, dat is denk ik ook heel effectief, want over het algemeen als je in de slachtoffer... rol zit, ook hoe zwaar je omstandigheden ook oprecht kunnen zijn. Hè? Dus daar wil ik niks over zeggen.
Absoluut.
Maar dan krijg je over het algemeen jezelf niet in een andere stand. Dus dat is gewoon zonde.
Nee. En het geeft ook meteen een hiërarchische afstand tussen mensen. Want als jij je gedraagt als slachtoffer en iemand anders pakt automatisch de rol van de helper of de redder, daar ga je. Dan gaan jullie allebei zo naar beneden. Je wordt er allebei niet beter van.
Ja, het is ook mooi dat je dat zegt. Want dat zei Socrates ook. Hè? Dus zeg maar een volledige gelijkwaardigheid in het gesprek. Dus, dus ook als mensen aan mij vragen. Wat vind jij er nou van? Klopt dit? Zeg ik altijd geen idee. Ik vertel je niet wat ik ervan vind. Want het doet er niet toe. Want eigenlijk vraag je dan indirect aan mij toestemming. Om je eigen gedachten te mogen hebben.
Ja.
Dat is nou precies wat je niet wil, uiteindelijk, toch? Je wil een volwassen, zelfstandige vrouw of man zijn, die zijn eigen denken durft aan te scherpen en ergens voor durft te gaan staan. En niet omdat de coach of de weet ik veel wie zegt dat het goed is wat je denkt.
Nee dat is, ik vind het een hele fijne manier. Ik moet me misschien toch maar eens laten scholen hierin. Dat ik denk, meer van weten. Meer.
Wie weet.
Ik weet. Ja, wie weet. Nou, absoluut. Ik weet dat jij bezig bent met je boek. Mag ik het je goed bedoeld moeilijk maken? Ik vind die titel briljant. En
dank
ik heb het gevoel, en dat is mijn interpretatie, ik heb het gevoel dat heel veel mensen, en dat is volledig gegeneraliseerd, maar ook heel veel ondernemers, het zichzelf veel te gemakkelijk maken. Die blijven dus te veel in hun comfortzone. Waardoor ze het voortdurend moeilijk hebben. Als je snapt wat ik bedoel. Ze hebben altijd te weinig geld, te weinig klanten, te weinig dit, te weinig dat. Te weinig tijd. Omdat ze zo in dat... Ik maak het mezelf gemakkelijk.
Ja.
Maar dat doen ze helemaal onbewust. Dus hoe komen wij als volwassenen uit die... Nou, uit dat ik maak het mezelf gemakkelijk naar... Nou, nee, laat ik het mezelf maar eens lekker moeilijk maken. Hoe komen we daar nou uit?
Ja, wat de... Ja. Ik zit iedere keer te genieten van je vragen, maar dat even.
Oh, fijn.
Als zij sprong.
Ja.
Ja. Nou, ik denk dat het ten eerste heel moeilijk is om eruit te komen, omdat we dat inderdaad van nature niet doen. Hè? We zijn natuurlijk wezens die onze energie efficiënt moeten gebruiken. Dus we hebben niet zomaar de tijd om alles moeilijk te maken voor onszelf. En dat is ook logisch, zou ook niet handig zijn. Maar inderdaad, bij vraagstukken waar je tegenaan loopt, omdat je bedrijf niet lekker loopt, of je relatie, of weet ik veel wat, dan kan je inderdaad, zeg maar, in hetzelfde gedachtepatroon blijven hangen. En dan maak je het jezelf dus makkelijk, omdat je als het ware alleen maar je oude gedachten en je oude gevoelens herhaalt.
Ja, keer expres, op keer, keer, ja.
Ja, keer op keer op keer. Waarbij je dus niet in staat bent om anders naar jezelf en naar de wereld te kijken. En het is wat wij als Socratisch coaches doen, of eigenlijk is proberen mensen anders te laten kijken, waardoor je ook anders kunt gaan voelen en anders kunt gaan doen.
Ja.
Hè? Dus, en wat ik dus heel vaak doe, concreet, is bijvoorbeeld als mensen een uitspraak doen, dat ik gewoon letterlijk aan ze vraag, hoe zou deze uitspraak niet waar kunnen zijn? Of waarom is het eigenlijk, als je van een afstandje naar kijkt, onzinnig wat je zegt? Oh ja, zeg ja. En gewoon om liefdevol een beetje te prikkelen.
Ja. Ja.
En dan kunnen ze er op een andere manier naar kijken. En dan denken ze, goh, ineens kom ik bij een gedachte die als het ware ik eerder nog niet gehad heb. Dus ik probeer ook altijd nieuw denken te creëren. He, dus niet ronddraaien wat je ooit al een keer bedacht hebt, maar iets nieuws te creëren. En als dat lukt, dan zie ik ook heel vaak, dan komen er andere gevoelens, er komt er hoop, er komen er weer handelingsopties. Ja, en ik denk niet dat het makkelijk is om dat te doen. Dus ik zeg ook altijd in intakegesprekken, zeg ik ook altijd tegen mensen, bereid je erop voor, je gaat het moeilijk krijgen. En dan eigenlijk altijd wel ergens in een gesprek zeggen mensen, nou, nu weet ik het niet meer. Of dan worden ze een beetje chagrijnig.
Ja.
Dat zeg ik.
Ja.
Ik had het je voorspeld, hè. En je had gezegd dat ik het je goed bedoeld moeilijk mocht maken. En dan komt er vaak weer een glimlach van, oh ja, ik wist dat dit punt kwam, want dit punt is nodig om door mijn oude gedachten heen te breken.
Ja. Ja. En is dan wat jij zegt, is dan wat jij zegt ook dat je in je eentje hier eigenlijk niet of nauwelijks uit kunt komen? Uit zo'n vastgeroest patroon?
Nou, moeilijk. Maar moeilijk, niet onmogelijk. Ja. Want sinds ik hier nu zelf natuurlijk een heleboel jaren mee werk, merk ik ook niet bij alles, maar dat het mezelf ook makkelijker lukt om door oude denkpatronen heen te breken, daar waar ik dat nodig heb.
Maar, nou ja, maar jij bent ook bewust bekwaam. Dus er is wel een verschil, denk ik. Ja,
ja, ondertussen. Ja. Maar ik zou zeggen, ja, het vergt natuurlijk veel oefening. Ja. Ja.
Heb jij ook een oefening in je toekomstige boek die wij, en je mag mij als proefpersoon gebruiken, want dat hebben we afgesproken, die we als demonstratie in deze podcast kunnen gaan doen? Heb je past iets wat je altijd met mensen doet? Of staat er al iets in het boek waarvan je denkt, ja, hier kunnen veel mensen meteen al iets mee, nou ja, voelen of wandelen of zien?
Ja, wat over het algemeen mensen heel interessant vinden, is om erachter te komen wat de vooronderstellingen zijn die ze, als het ware, denken, maar zich niet bewust van zijn. Dus Jeanette, zou jij misschien één heldere zin kunnen formuleren waarin een duidelijke visie van jou doorklinkt op je werk of op het leven of misschien wel een oordeel over iemand? Maar iets waarvan je zegt, nou, hier sta ik voor.
Dan denk ik meer aan mijn missie. Een soort missiezin. Ik wil dat er veel meer geld in handen van vrouwen gaat komen. En dan denk ik aan biljoenen. Gewoon echt substantieel meer vermogen in handen van vrouwen.
Ja, dus jij zegt, ik wil dat er veel meer geld in handen van vrouwen gaat komen.
Mm-hmm.
En voordat jij die zin zei, hè, wat moet jij dan bewust of onbewust gedacht hebben voordat jij die zin kon zeggen? Dat is dus als het ware de vooronderstelling. Hè, dus uit welke onderliggende lagen komt jouw zin voort?
Die komt voort uit twee dingen. Sowieso mijn ontzettend feministische inslag. Zo ben ik geboren. Ik weet niet beter dan dat ik echt feminist was. En hoe meer ik over geld en over vermogen lees, hoe bozer ik word. Nou, boos is geen handige emotie. Dus mijn oplossing is, want ongeveer 3% van het wereldvermogen is in handen van vrouwen. En dan heb ik ook nog de ellende in de wereld gekoppeld aan mannen.
Juist.
Sorry kerels, maar die koppeling zit er ook nog in.
Ja, fantastisch, want dat wou ik dus zeggen. Dus dat is geweldig. Dus als jij zegt, er moet veel meer geld naar de handen van, hè, in de handen van vrouwen, dan kan het niet anders dan dat een vooronderstelling is, mannen zijn oorzaak van allerlei problemen.
Ja. Hè?
Want anders kom je niet tot zo'n uitspraak.
Ja.
En jij zei zelf al, hè, sorry mannen, maar zo kijk ik ernaar. Maar voor heel veel mensen is het ongelooflijk ingewikkeld om toe te geven wat vooronderstellingen zijn waar hun uitspraken uit voortkomen. Ja, want je zou net zo goed tegen mij kunnen zeggen, nou nee hoor, ik geef mannen nergens de schuld van.
Oh jawel, ik zeker wel. Want stel dat jij mij zou vragen van, ja maar hoe kun je zeker weten dat het waar is?
Ja.
Dan zou ik ook niet zeggen van, joh, die getallen, ik heb het niet allemaal op een rijtje. Maar ik kan je zo 15 of 20 perverse dictatorachtige mannen, genocide, oorlog, toestanden noemen? Van de laatste, in de laatste 20, 25 jaar. En moet ik een vrouw verzinnen, moet ik heel erg mijn best gaan doen. Bijvoorbeeld. Dus
ja,
de feiten, denk ik dan maar. De feiten.
En wat dan grappig is, hè, dat ik je dan ook zou proberen om die feiten ook weer een beetje op losse schroeven te zetten. Want kijk, in de patriarchale wereld die we hebben, is het logisch dat je veel meer mannen aan kunt wijzen als niet zulke hele prettige wereldleiders dan ja, als vrouwen. Dus het is ja, nog maar de vraag of dat echt bewijs is. Of dat we gewoon nog niet in een wereld zitten waar we heel veel vrouwen als leiders hebben die dat misschien ook wel gaan doen.
Dat klopt. Maar dat experiment wil ik dan wel aangaan.
Ah, oké. Okay. Dus je dan kunt denk ik, niet meer...
Kom maar op.
Ja, ja, dus kom maar op. Maar als je dat serieus neemt, kun je niet meer zeker weten dat mannen per definitie slechtere wereldleiders zijn dan vrouwen. Want ook in de huidige context is het logisch dat je veel minder vrouwen als voorbeeld hebt.
Absoluut. Ja, absoluut. Wat dat betreft zitten wij nog steeds in een, zeker als vrouw, in een soort middeleeuwen. Daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel, wij zijn, hè, wij leven nu. Dus we denken dat dit het hele universum is, wat natuurlijk dikke onzin is. Want over 500-600 jaar kijken ze terug op het jaar 2023 en denken zo, wat een stelletje prutsers waren dat.
Ja. Ja.
Wat hè, dark ages van... maar wij zitten er middenin. Dus dat is heel erg lastig om, vind ik dan heel erg lastig om mensen mee naartoe te nemen. Over 300 jaar lachen ze ons ook uit. Ik dacht, die vrouwen van toen, nou, daar hebben we ook niks aan gehad.
Ja, grappig, hè?
Ja. Ja. Dus, maar goed, wij moeten ook iets doen, denk ik dan. Wij vrouwen.
Ja. Maar wat zo mooi is wat je dan nu zegt, wij moeten ook iets doen. Want dat blijkt natuurlijk ook uit je zin, hè? Ik wil dat er veel meer geld in de handen van vrouwen komt. Dus jij bent blijkbaar een persoon die kan overzien wat voor andere vrouwen, sterker nog, voor de wereld goed is.
Dat meen ik te geloven. Ik meen echt dat, dat geldt voor mannen en vrouwen. Het zelf kunnen beschikken over je eigen geld, gewoon los van hoeveel het is, maar gewoon zelf kunnen beschikken over geld, maakt je los in je gedachten en maakt je veel vrijer in je keuzes. Wil je een huis kopen of wil je op reis of wil je wel of niet die partner? Zodra je niet afhankelijk bent van geld van iemand, dan heb je een ander leven. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Ja. Ja, en ik als particulier persoon denk dat ook. Maar het is dan dus ook mijn taak, hè? Inderdaad, als Socratisch coach. Van hoe kan jij dat weten? Zou het voor mensen ook anders kunnen zijn? Hè, voor jou is geld belangrijk. Geldt dat voor alle vrouwen? Dus dat is eigenlijk het zoeken naar... Ja.
Nou, voor mij is vrijheid belangrijk. Vrijheid.
Ah. Ja, vrijheid. Door middel van geld. Hè?
Ja, geld is het middel. Geld geeft... mij ook, maar ook hè, al die vrouwen die ik ook ken, geld geeft mij macht. Ja. En dan niet over anderen, maar over mijn eigen leven.
Ja.
En laat ik het zo zeggen, de stories en de libelles en de magrieten en weet ik veel welke tijdschriften er zijn, die staan natuurlijk vol met al die verhalen van al die vrouwen die ons voor zijn gegaan. Van, ja, ik ben maar bij mijn man gebleven, ik was niet gelukkig, maar ja, wat moest ik anders?
Ja.
Of die vrouw, en daar ben ik mee groot geworden natuurlijk ook met dat soort verhalen. Vrouwen die wel gingen scheiden en hup, drie hoog achter de, in een flatje met 5 kinderen en weet je. En die man ging er weer vandoor met de secretaresse. Dat soort verhalen.
Ja.
En dat is allemaal zo cultureel en dat is allemaal zo contextueel. Maar dat is wel voor mij een schrikbeeld.
Ja.
Wat er ook gebeurt.
Ja, maar dat niet.
Dat niet, nee. En dat wil ik... Dat wil ik de wereld wel meegeven, ja. En ik weet heel goed dat ik op zo'n... Ik heb op één kleine vierkante millimeter invloed op wat dan ook. Dat weet ik wel. Maar als je met mij werkt, dan is dat wel mijn doel. Dat je in elk geval een vrij leven hebt. En vrij is ook weer heel subjectief.
Dat absoluut.
Dat is natuurlijk ook een hele leuke. Van je kunt alleen maar vrij zijn omdat andere mensen hun werk doen. Dat weet ik ook wel. Maar dat wil ik wel. Dat mensen in elk geval het gevoel hebben, ik heb een stukje autonomie, ik kan doen wat ik wil. Ik hoef niet om toestemming te vragen aan mijn man als ik iets wil. Of...
Ja.
Nee.
En Jeanette, als jij nou in één korte, heldere zin zou beschrijven, wat is dat, vrijheid? Dus echt in de kern. Dan wil ik geen losse voorbeelden, hè? Dus niet dat ik, dan kan ik dit doen of dan kan ik dat doen. Maar wat is nou de essentie van vrijheid?
Ik denk dat de essentie van vrijheid is, en dan wordt het misschien iets langere zin, maar jezelf volledig eren. Dus je eigen wensen eren, je eigen behoeftes eren. Maar dat betekent dus ook liefdevol naar jezelf kijken.
Stop, ik onderbreek je, want weet je wat ik dat doe? Daar ook in mijn consulten ook. Want ik vond de eerste zin zo mooi. Jezelf volledig eren. En als je dan stil bent, dan horen we jouw eerste drie woorden veel beter dan alles wat er daarna nog ter illustratie komt. En dan denk ik, wauw, waanzinnig, dankjewel.
Tegeltje.
Ja, die heb je dus. Je hebt de wijsheid in je. Dank je wel dat vrijheid volledig jezelf eer is. Dat is toch prachtig?
Ja, dat vind ik wel.
Nou, dank je wel dat ik dat mag leren van je.
Nou, graag gedaan. En dank dat je mij daarop bevraagt. Want ik vind dit soort... we doen het nu als een soort oefening. Maar dit is, ook hoe ik met mezelf praat.
Ja.
Zo van, wat denk je nou precies? Hè? Wat is er, wat betekent dit dan voor je? En ik heb ook dialogen in mijn hoofd hierover. Ja. En dat klinkt natuurlijk een beetje... Ik weet niet of iedereen dat heeft. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik wel.
Ja. Ik gok het wel.
Ja, ik hoop het ook. Wat was gewoon even over dat Socratisch coachen. Wat was het voor man bijvoorbeeld? Waarom? Want ik heb heel vaak gehoord dat het een hele vervelende kerel was namelijk. Maar ja, dat weten we niet.
Nou,
hij staat
het leuke
video.
Het grappige is, ik zou zeggen dat het een man is die in het dagelijks leven niet per se de meest makkelijke man is. Maar wat ik fantastisch vond, waardoor ik voor het Socratisch coachen ben gevallen, wat overigens niet precies hetzelfde is als wat hij doet, maar in de richting van het Socratisch werken ben ik voor het eerst daarmee in die richting aanraking gekomen, is dat het... Ik vond echt de volledige vrijheid eigenlijk. De volledige vrijheid aan mij. Om ook de lelijke krochten van mijn denken te mogen onderzoeken. Mm. En dat is wel echt wat ik daar geleerd heb. Plus heel goed luisteren naar de woorden die mensen gebruiken. Woorden zeggen zo verschrikkelijk veel.
Ja.
Dus ik nodig mijn coaches ook altijd uit. Zeg ik, dan wil ik in zijn... in mijn spreekkamer in een tijdelijk autonome zone terechtkomen. Hè? Dus een zone, eigenlijk van volledige vrijheid, waarin je niet denkt, oh, dit vindt mijn moeder ervan als ik dit zeg, of dit vindt mijn baas ervan. Maar dat je echt mag onderzoeken, wie ben ik nou precies, zonder dat er welk oordeel dan ook op zit. Omdat dan, dat is mijn overtuiging, dat je alleen met echte zelfkennis ook je leven kunt vormgeven zoals het bij je past. Ja. Hè? En als je jezelf zelfs voorliegt, hoe krijg je dan een leven wat goed is voor je?
Oeh, dat is een mooi. Als je zelfs jezelf voorliegt. Zijn mensen zich daar bewust van? Want bij jou komen ze er denk ik regelmatig achter dat ze dat doen. Maar zijn mensen zich daar bewust van?
Vaak niet. En wat ik ook wel merk als ik mensen daarmee confronteer. Sommige mensen kunnen dat... ook accepteren en denken, ach, dankjewel, hier leer ik van. Maar voor sommige mensen is het natuurlijk ook doodeng. Want als je moet toegeven dat je jezelf voorliegt, wie ben je dan nog? Dan ben je jezelf natuurlijk al helemaal kwijt. Dus ik heb daar ook wel compassie voor, dat het spannend is om daarachter te komen. Maar niet te min is het toch denk ik ook wel mijn taak om daarop te wijzen. En voorliegen kan op allerlei manieren zichtbaar worden, maar bijvoorbeeld jezelf tegenspreken. Of net niet echt antwoorden geven op een vraag. Of, er zijn allerlei voorbeelden van.
Ja, ik vind het fascinerend. Ik kan hier gewoon een hele dag over praten.
Ja,
dat doen we nu niet, maar misschien gaan we gewoon
Nog een keer.
Als jouw boek uit is, gaan we zeker ook verder hoor. Want dan gaan we zeker, weet je, dan heb ik het boek er ook bij en dan.
Ja. Helemaal goed.
Daar word ik helemaal enthousiast van. Waar kunnen mensen, want we zitten al aan het halve uur. Waar kunnen mensen meer van jou zien, meer van je leren? En ze kunnen het boek, ze kunnen al op de wachtlijst voor het boek.
Ja. Je kan naar mijn site, www.denkplaats.nl. Ja. Nou, daar zie je de trainingen die ik geef voor coaches, voor leidinggevenden, voor allerlei mensen die ook zelf willen leren Socratisch coachen.
Ja.
Daar kan je ook gewoon met mij in gesprek, als je mij als Socratisch coach wil hebben. Nou, daar kan je dus ook inderdaad inschrijven voor op de wachtlijst van mijn boek.
Ja.
En je ziet daar ook nog... Ja, en je ziet er ook nog een aantal blogs en andere interviews van mij als je gewoon nog wat meer over de achtergrond wil lezen. Dus
ja.
Denkplaats. En,
ja, denkplaats. Ik zet ook alles in de show notes hoor. Maar voor wie is nou deze methode het meest geschikt, denk je?
Bedoel je als coachie of als degene die de methode als coach onder
als
de knie wil krijgen?
Ja, als ja. professional meer, ja.
Ja. Dat zijn denk ik het meest geschikt voor mensen die, zeg ik altijd maar, waarde hechten aan helderheid, effectiviteit en eerlijkheid. Want het is een vorm van gespreksvoering die voorbij de bullshit gaat, als het ware. Dus je moet het wel ook durven, hè? De ander het goed bedoeld moeilijk te maken. En, en ook echt bereid zijn om niet alleen... vriendelijk te zijn, maar ook doortastend te zijn. Met het oog op, uiteindelijk liefde voor de wijsheid. Ja.
Ja, ik vind het wel leuk dat je ook het woord vriendelijk noemt. Dat is even een klein zijstraatje. Ik heb ooit meegedaan aan een training provocatief coachen.
Oh, ja.
Van Frank Farrelly. Hij is inmiddels... Hij is niet meer. Hij is... Hij is overleden. Maar hij was het toen zelf. En dat is gewoon zo'n Amerikaanse, bijna een cowboy. Gewoon echt een Amerikaan. Volgens mij had hij zelfs cowboylaars aan, maar zo'n leren veter om zijn nek. En een beetje uit het zuiden van Amerika. Ja. Maar vriendelijkheid en die twinkeling in zijn ogen. Dat was een van de kernpunten van provocatief coachen. Want... Dat is dus, wat ze dan in NLP noemen ze dat rapport maken.
Ja.
Maar het ging verder. Het was echt die ander even aanraken of even aankijken. En vooral dat sparkeltje in die ogen van, maar weet je, we gaan hier ook lol in hebben.
Ja.
Maar dan kwamen er vragen. En dan gaat het over dat provocatief coachen. Ja, ook daar smulde ik van. Maar dan kwamen er vragen dat je denkt, oké. Nou, hier ben ik het niet mee eens, weet je dat.
Fantastisch, ja. En wat leuk dat je dat zegt, want het is inderdaad belangrijk om dat niet door elkaar te... Ik noem het ook wel oordeelloze scherpte. Hè? Hoe oordeellozer ik ben en hoe meer lol ik in het gesprek heb, hoe scherpere vragen ik kan stellen, zonder dat die ander naar buiten rent en denkt, dag, daar ga ik niet aan beginnen.
Ja.
Dus de basishouding moet die van lol en oordeelloosheid zijn.
Ja.
En dan kan je echt iedere vraag stellen, hoe confronterend ook.
Ja, ik vind het helemaal leuk om dit verder te onderzoeken.
Oh, ja.
Goed. Ja. Dan voor nu, dan gaan we het nu afsluiten. Want we kunnen hier veel en veel langer over praten. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die dit echt interessant vinden, dat die hierin willen duiken. Nou, dat moeten ze ook zeker doen, vind ik.
Ja.
Maar voor nu, dank voor dit inkijkje in hoe jij mensen coacht. En ik kijk heel erg uit naar het boek. Maar dan moeten we nog heel even geduld hebben, begrijp ik.
Ja. Zomer 2024, dan ligt hij er.
Precies, zomer 2024. Ik weet natuurlijk niet wie wanneer naar de podcast luistert. Dus als het nu zomer 2024 is, dan is het te bestellen. Ook via jouw website, denkplaats.nl. En luister je al eerder, dan kun je op de wachtlijst.
Ja, top. Dank je wel.
Dank voor dit gesprek. Hartstikke leuk.
Jij ook.
Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op Apple of Spotify. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid!